Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. En vandaag een geweldige gast, Jeroen van Glabbeek. Jeroen is CEO en medeoprichter van het Nederlandse techbedrijf CM.com. Wat doet CM.com eigenlijk? En hoe is het om CEO te zijn van een beursgenoteerd bedrijf? En wat maakt CM.com zo speciaal? En we gaan ook in op de SPAC-route. Want CM is eigenlijk het eerste Nederlandse bedrijf dat via een SPAC naar de beurs is gegaan en erg succesvol is. Wil je daar meer over weten? Check snel de podcast. Wil je in een groep leren beleggen met mij als persoonlijke coach? Schrijf je dan in voor het VIP-traject. 1 april start er weer een nieuwe groep en de tickets gaan heel erg hard. Voor de trouwe podcastluisteraar kun je een korting krijgen. Check daarvoor de show notes. Dan gaan we nu naar de show. Ja, welkom aflevering 74 alweer van de podcast Beleggen met Rowan. En vandaag een hele speciale aflevering. Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com, is de gast. En Jeroen van Glabbeek begon samen met zijn medeoprichter Gilbert Gooyers in 1999 het bedrijf. En dat ging niet helemaal soepel, althans het ging heel soepel, maar ze deden mee aan een ondernemerswedstrijd. En ze werden daar laatste. De jury zag het niet zitten. De jury heeft een kolossale fout gemaakt. Want als ze toen de gelegenheid hadden om te investeren in CM.com, dan hadden ze een gouden greep gedaan. Het bedrijf is namelijk nu meer dan 700 miljoen waard op de beurs. Heeft een omzet in 2020 van 134 miljard. En groeit als kool. 47% groei in 2020. Het aantal werknemers is verdubbeld. Het gaat fantastisch daar. En ik vind het ontzettend eer, Jeroen, dat je daar aanschuift, want recent ook via de SPAC-route uiteindelijk naar de beurs gegaan. Daar heb ik heel veel vragen over. Maar op de eerste plaats, welkom. En zou je ons even kunnen meenemen voor de luisteraar die niet bekend is met CM.com, wat CM doet en hoe die route, dat mooie verhaal, zo ontstaan is?
Ja, zeker. Ik zal wat meer vertellen. Leuk om hier te zijn. Voor mij ook een eer. Iets te veel eer eigenlijk. Je zei dat we 134 miljard omzet hadden, maar het is dichter bij 134 miljoen onze kernomzet vorig jaar. Ja. Dat duurt nog eventjes. Maar een hele route afgelegd. 20 jaar geleden opgericht inderdaad. De afgelopen jaren genoteerd. 21 februari 2020 was onze listing. Dat is natuurlijk een leuk moment, hè, als technologieondernemer om echt op die gong te slaan en te zien. Een start van een nieuw avontuur. Voor CM was heel bijzonder, omdat wij als technologiebedrijf nog nooit geld hadden opgehaald bij investeerders. Dus tot een jaar geleden hebben we al het geld wat we in het bedrijf investeerden eerst altijd zelf moeten verdienen. Dat is toch wel een heel aparte aanpak geweest. En op een gegeven moment was dat eigenlijk niet meer houdbaar, omdat ons product is zo mooi en geavanceerd. Dat we dachten, nu moeten we het gewoon wereldwijd gaan verkopen. Het product is klaar voor, de markt is er klaar voor. En nu moet het gewoon verkocht worden. En dan heb je dus heel veel marketingmensen voor nodig, heel veel salesmensen. Inderdaad, daarvoor moesten we ons personeelsbestand verdubbelen. Dat hebben we ook gedaan. Maar dan gaan dus echt de kosten voor de baten uit. En het kwam meestal als je van Gilbert, die zei, weet je wat wij moeten doen? We moeten eigenlijk gewoon 100 miljoen ophalen om echt een slag te slaan nu. Toen zouden we erover na gaan denken en toen dachten we, een beursgang misschien wel een hele mooie manier om niet alleen het geld op te halen, maar ook een nieuwe stap te zetten in transparant zijn. Dus dat je mensen je goed kunnen bekijken. Dat geeft ook vertrouwen in Europa. Vooral, dat vinden mensen mooi als je beursgenoteerd bent, vooral de grotere bedrijven. Ja. In Amerika speelt het iets minder, daar heb je gewoon ook natuurlijk hele grote investeerders. Het was ook leuk, want als je dan beursgenoteerd raakt, kan je er heel veel mee. Je kan bijvoorbeeld ook overnames doen door aandelen uit te geven. Je kan mensen die je aanneemt of die bij je werken, kan je ook aandelen geven of aandelen beloven. Dus dan op die manier worden ze ook een beetje onderdeel van het geheel. Het was een mooi jaar. Het eerste jaar is denk ik het spannendste, want dan kom je alle seizoenen één keer tegen. We hebben vorige week ook weer onze cijfers gepubliceerd. Deze week gaan dan de jaar verslag er ook uit. Zo heb je elke keer weer alles wat je voor de eerste keer doet.
Ja, ja.
Maar goed, jij vroeg dus wat doet CM eigenlijk ook? Hè? CM is een technologiebedrijf en wij helpen bedrijven succesvoller worden door echt die mobile marketing en mobiele communicatie echt goed mogelijk te maken. Heel veel bedrijven in de wereld hebben natuurlijk een website en die kan je al bellen. Dat is allemaal wel geregeld de afgelopen 20 jaar. Maar wat veel bedrijven nog niet echt heel goed doen, is echt met die consument communiceren via die mobiele telefoon. Terwijl de consumenten, ja, die zitten de hele dag te WhatsAppen met elkaar, hè, met vrienden, familie. En ja, wat nou als je ook op dezelfde manier een WhatsApp zou kunnen sturen naar nou ja, je favoriete merk en dan ook een mooi antwoord krijgt? Nou, dat maakt CM.com mogelijk en daarvoor ja, leveren heel veel technologie. Een deel is een stukje cloud-based software, dus software waar agents die dus bij een bedrijf werken op inloggen en al die vragen kunnen beantwoorden die dan binnenkomen via WhatsApp of e-mail of ja, welk kanaal dan ook. Een deel daarvan is heel veel AI-technology, dus als je zegt, ja, dus als je maar genoeg vragen en antwoorden voorbij hebt zien komen, kan die computer op een gegeven moment mee gaan denken en ook die antwoorden geven. En dat biedt natuurlijk nou ja, in eerste instantie efficiëntie aan, maar in tweede instantie ook wel nog een betere klantvriendelijkheid of een betere ervaring. Want voor sommige vragen kan een computer het gewoon het antwoord beter sneller geven dan een mens. Nou ja, op een gegeven moment krijg je dus heel veel, krijgen die bedrijven, onze klanten, steeds meer data ook natuurlijk van hun klanten. Ze leren klanten eigenlijk beter kennen. Nou, wij helpen onze klanten om die data ook goed op te slaan in een customer data platform. Dus dan worden al die klantdata wat goed veilig opgeslagen. En dat kunnen ze dan weer gebruiken om gepersonaliseerde marketing te bedrijven. En dat is ook echt heel erg belangrijk als je mobile marketing doet. Het is natuurlijk heel ja, een soort intrusive eigenlijk. Hè, als je op je telefoon berichtjes krijgt van een bedrijf. Dus dat moet dan echt wel heel juiste mens zijn. Juiste berichten, juiste context. Ja, en daar heb je natuurlijk heel veel data voor nodig. Nou, daar helpen we ook mee. Nou ja, dat leidt dan op een gegeven moment dat de klant echt succesvol is. Meer gaan verkopen, meer omzet gaan krijgen. Nou, dan moeten we ook een financiële instelling zijn. Kunnen we ook nog dat geld ook voor die klanten ja, collecteren en doorgeven. En ook dat weer op de meest mobiele technologieën. Dus mobile payments zoals Apple Pay, Google Pay, WeChat Pay, Alipay. Dat soort dingen vinden we allemaal heel mooi. Ze zijn altijd heel innovatief geweest de laatste 20 jaar. Om dit allemaal te bouwen. We hadden eigenlijk al 20 jaar diezelfde visie. Hè, van nou, ooit heeft iedereen een telefoon en dan willen ze zaken mee doen. Ja, nu is het ook echt wel klaar. We zijn echt wereldleider zeg maar, in ons platform. Hoe het in elkaar zit en wat het allemaal kan. Ja, dus wat ik zei, het is nu gewoon aan onze taak om dat gewoon wereldwijd te verkopen. Nou, daar zijn we echt mee begonnen. We hadden, nou ja, onze kernomzet is 55% gegroeid in 2020. Laatste kwartaal zelfs 61% groei. Waarvan ook nog 51% autonoom. Dus echt gewoon ja, een autonome groei. Mensen willen gewoon nu kopen wat we kunnen bieden. En ja, voor ons de taak om dat hele bedrijf in goede banen te leiden. Terwijl er zoveel vraag is en je zoveel moet leveren. En dat ook nog coronatijd was natuurlijk vorig jaar.
Ja. En was dat laatste een meewind of een tegenwind?
Ik denk dat voor ons, voor CM.com, voordelen en nadelen zaten zakelijk gezien. Hè, los van natuurlijk alle gezondheidsaspecten en dergelijke. Maar als je echt puur zakelijk of economisch naar kijkt, dan hebben we een paar echt fikse klappen gehad door corona. Maar ook een aantal meevallers. Een deel van ons bedrijf houdt zich namelijk bezig met kaartverkoop voor grootschalige evenementen. Bijvoorbeeld de Grand Prix in Zandvoort. Nou, al die kaartjes zijn verkocht via ons platform. We hadden natuurlijk gedacht dat die Grand Prix door zou gaan afgelopen jaar. Zoals in mei. En dat we ook alweer de kaartjes voor 2021 aan het verkopen waren geweest vorig jaar. Nou, dat is eigenlijk allemaal niet doorgaan. En Grand Prix is dan één klant. Maar we hebben honderden klanten die dus evenementen organiseren. Of van muziekfestivals of grote sportevenementen. Invictus Games was bijvoorbeeld ook vorig jaar gepland in Nederland. En dan had je toch heel veel mooie muziekfeesten. En dan hebben we natuurlijk ook nog alle musea die het grootste deel van het jaar dicht waren. En en heel veel attractieparken die ook al een geruime tijd dicht zijn. Dus daar hebben we in die deel, die ticketverkoop, hebben we een enorme klap gehad vorig jaar. Maar en de andere kant zijn we toch wel flexibel geweest en hebben we gekeken naar hoe kunnen we die technologie nu pakken, ombouwen en weer beschikbaar maken voor mensen die dit nu nodig hebben. Want als die festivals en die evenementen het misschien nu niet nodig hebben, ja, wie kan het eventueel wel gebruiken? Nou, toen zodoende kwamen we op het idee dat op een gegeven moment moest je in de zomer toch afspraken maken om naar een terrasje te mogen kunnen. Nou, daar hebben we dan die, ja, hoe je vroeger een afspraak maakte om naar het Van Gogh Museum te komen, wat we al hadden, maak je nu eigenlijk een afspraak om naar het terrasje te gaan. Nou, dat wordt nu ook niet gebruikt, maar nu wordt het weer gebruikt om afspraak te maken om naar een winkel te gaan. En wat we ook op ja, deze dagen heel veel doen, is die afspraken maken om naar de dokter te gaan voor je vaccinatie. Nou, dat doen dus mensen gewoon nu online met ons ticketsysteem, wat we vroeger voor de musea inzetten. En zo verdienen we toch nog weer een beetje, repareren we eigenlijk een beetje het gat wat we hebben gehad door corona. En op lange termijn zal het echt wel positief uitpakken. Heel veel mensen hebben nu veel meer gewend geraakt aan het gebruik van technologie. e-commerce, dingen op afstand kopen, op afstand betalen, communicatie vanuit huis. Dus heel veel callcenters die vorig jaar nog waren zijn. Ja, die mensen zitten ook gewoon allemaal thuis. En die vinden het thuis ook veel makkelijker om berichtjes terug te sturen dan de telefoon thuis aan te nemen. Dus nou ja, die omslag die we eigenlijk al voorspelden, die is er ook gekomen en die is eigenlijk sneller gekomen dan we dachten. Dat
Ja.
is natuurlijk weer positief. Ja.
En je gaf ook al aan dat de beursgang ook eigenlijk is dat om dat geld op te halen en in die zin op te schalen. Want technologisch hebben jullie zeg maar een fantastisch product. Alleen het is nog de bedoeling dat de hele wereld dat te weten krijgt.
Ja, en de vraag is er ook, dus dat is ook, hoeft ook niet meer uit te leggen, hoeft alleen nog maar te verkopen. Maar dat kost ons gek genoeg toch meer geld op hele korte termijn dan dat het oplevert. Want onze klanten blijven vaak heel lang klant. Per jaar gaat ongeveer 4% van ons klantenbestand stopt ermee en 96% blijft. Ja, ze blijven heel lang klant, kan je wel zeggen. Elk jaar geven onze klanten ook steeds meer aan ons uit. Dus wij noemen dat zelf net dollar retention rate. Maar dat meten we elk jaar op. In het afgelopen jaar hebben de klanten die al langer klant waren, die hebben 90% meer besteed bij ons dan het jaar ervoor. Dus ja, op lange termijn zijn onze klanten heel waardevol, onze klantrelaties. Maar we hebben zelf best wel veel kosten aan de eerste stuk van de klantrelatie. Want we doen dan die marketing, we doen de sales, we moeten het klant onboarden. Ja, dus het jaar dat we eigenlijk de klant vaak binnenhalen, in datzelfde jaar verdienen we er nog niet zoveel aan. Maar al die jaren daarna verdienen we er wel aan. Nou, als je dus zo hard groeit als vorig jaar, dat betekent dat we ook veel kosten hebben moeten maken om die klanten ook gewoon binnen te halen en aan te sluiten. En we zien dat zelf als een investering. Hè, dat meten we ook als een investering, want het kost geld en het levert over tijd geld op. Alleen in de boekhouding is dat natuurlijk gewoon kosten. Hè, en op de bankrekening is het ook gewoon geld wat er afgaat. Al die sales en marketingkosten. Dus ja, daar hadden we dus dat geld voor nodig. Anders hadden we nooit die versnelling kunnen inzetten op de manier zoals we dat gedaan hebben.
Ja, om dat even samen te vatten, een nieuwe klant binnenhalen, dat kost nu heel veel geld. Die kosten worden nu genomen, waardoor eigenlijk het bedrijf nu nog netto in die zin verlies maakt. Maar die winsten die komen in de toekomst, omdat 94% van de klanten blijven hangen. En sterker nog, die net dollar retention rate, waar ik in mijn training altijd veel aandacht aan probeer te besteden,
Oh, leuk, ja.
129%. Want ik bestudeer soms de Amerikaanse startups die net beursgenoteerd zijn, die best wel gehyped zijn. Die komen daar soms nog niet aan. De allerbeste bedrijven. En een net dollar retention rate die heel hoog is, zegt eigenlijk iets over hoe tevreden klanten zijn. En tevreden klanten die gaan meer business afnemen. Eigenlijk zegt het eigenlijk, als ik het goed begrijp, en je moet me corrigeren als het niet zo is, als jullie geen nieuwe klanten winnen, dan groei je alsnog met 29%.
Ja, zeker. Nee, het is echt een basislaag in de groei. Hè. Dus we rekenen er eigenlijk al op dat je alle klanten vorig jaar naar het niveau 96% terugkomt. Dan heb je al heel veel omzet. In ieder geval, hè, en dat die omzet inderdaad ook nog 29% groeit. Of ja, eigenlijk nog iets meer, want totaliteit komt op meer 29% hoger uit. Ja, en dan ben je dus al 29% gegroeid. Nou, als je dan inderdaad nog. Wat er dan nog gebeurt, is dat je klanten had die vorig jaar klant zijn geworden, ergens in de loop van dat jaar. Maar bijvoorbeeld maar gemiddeld een half jaar klant waren, ja, die groeien in. Dus die zijn dit jaar het hele jaar klant. Dus vaker de klanten die vorig jaar klant zijn geworden, die besteden ongeveer het dubbele dit jaar dan vorig jaar. Dus dat is weer een laagje groei. Nou, dan heb je nog alle nieuwe klanten die je in de loop van het jaar binnenhaalt en ook al beginnen met betalen. Dus dat is nog een stukje extra groei, de nieuwe business. En dan heb je nog daarbovenop de overnames die we doen. Dus dat gebeurt ook. We hebben vorig jaar drie kleinere overnames gedaan, relatief. En dit jaar ook al een eerste. En nou ja, we hebben dus vorig jaar ook nog 4% extra groei gehad door uit overnames. Ja, dus dat versnelt de boel ook nog een klein beetje. Maar het is niet zo dat we echt een overnameclub zijn. We vinden het belangrijkst om echt autonoom te groeien. Daar zijn we ook klaar voor. Maar soms, ja, vind je gewoon nodig om een klein stukje technologie toe te voegen aan het platform. Wat we dan zelf kunnen bouwen. Maar dat kost tijd en geld. En we hebben het best wel druk. Ook komen andere ideeën die we al hebben. Of je kan soms een bedrijf kopen die technologie biedt. En dat hebben we vorig jaar dus 3 keer gedaan en dit jaar ook al 1 keer. Ja, maar dat levert ook wel omzet op natuurlijk.
En is het dan vooral technologie wat je wil kopen of ook klanten?
Nou, het is vaak de technologie. Maar het helpt wel enorm dat er al klanten zijn. Want dat bewijst ook alweer het succes van die technologie. En als een ander bedrijf bepaalde niche probleem heeft opgelost op een manier dat wij denken, nou, dat is een fantastisch mooie oplossing om het zo aan te pakken. Wij willen die technologie en je ziet in de markt dat ze al wat bewijs hebben door bijvoorbeeld dat ze in Nederland en omstreken al succesvol kunnen verkopen. Nou, dus dat is voor ons natuurlijk super waardevol om dat ook echt aan ons toe te voegen. Alleen dan is onze uitdaging is om het dan ook gelijk wereldwijd te gaan verkopen, want dan voegen we natuurlijk waarde toe. Ja. Dat hebben we nou bijvoorbeeld gezien, dat bedrijf wat we over hebben genomen is Robin in Arnhem. In Nederland zit dat, hebben we vorig jaar overgenomen. Oktober, september, oktober. En die hadden echt fantastisch mooie chattechnologie wat ze ingezet worden om met klanten op e-commerce websites te chatten. Of als ze vragen hebben, maar ook als ze gewoon iets willen kopen en daar vragen over hebben. Nou, heel succesvol in Nederland en omstreken. Echt hele tevreden klanten, mooie groei. Maar wij hebben dat product nou eigenlijk omarmd. Bedrijf verkocht, toegevoegd aan ons platform. Het heet nou Mobile Service Cloud. En dat verkopen we nu in heel de wereld. Dus we hebben al klanten opgetekend in alle Engels sprekende landen waar we zitten. Zoals India, Engeland, Zuid-Afrika. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, want dan kan je dus echt waarde toevoegen door je wereldwijde sales eronder te zetten. Ja, en dat is dan onze uitdaging eigenlijk om, om op die manier dat succesvol te maken.
Helder. En als ik even terug mag gaan, want die overnames worden bijvoorbeeld betaald met het geld wat opgehaald is met de beursgang. En er is later ook nog een emissie gedaan. Ik snap de route naar de beurs. In 1,5 jaar geleden wouden jullie via een gewone IPO naar de beurs. Dat is toen niet gelukt. En een tijd later, dus 1 jaar geleden, is via een SPAC-route. En een SPAC is onder beleggers heel populair. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat SPACs gemiddeld niet zo goed presteren voor particuliere aandeelhouders. Jullie bewijzen het tegendeel. Dat heeft het fantastisch gedaan. Van 10 euro en de SPAC uiteindelijk naar de beurs. En nu de beurskoers 25 euro. Waarom is die eerste IPO in die zin toen niet gelukt? En ging het later zo soepel via een SPAC?
Ja, we hebben inderdaad alle twee de routes bewandeld. Eerst wat meer zeg maar traditionele IPO. Wat toen gewoon de standaard was, zeg maar. Toen waren er nog eens pak, zeg maar, toen we dat deden in 2019. En wij waren een relatief kleiner bedrijf, vooral voor de Nederland, als je in Nederland kijkt, maar ook wereldwijd wat naar de beurs ging. En wat je dan ziet is, ja, je hebt een heel proces te gaan. Hè. Je moet natuurlijk prospectus maken, je moet al die investeerders vinden en je hebt heel veel meetings. En dat gaat allemaal in stapjes. Nou, we hebben het hele proces tot 99% doorlopen. Tot echt het allerlaatste moment, eigenlijk de dag voordat we eigenlijk naar de beurs gingen, dat we toch besloten hebben om het niet te doen. En dat had op dat moment mee te maken met de kwaliteit van de orders die we op dat moment hadden en de hoeveelheid daarvan. En waarom is dat nou belangrijk? Kijk, als je naar de beurs gaat, het is niet een eindpunt. Hè? Wij wilden geld ophalen voor het bedrijf om daarna verder te gaan groeien. En dan wil je gewoon een succesvolle basis hebben met een grote groep van enthousiaste investeerders die met je mee willen groeien. En je wil niet gewoon, het is niet een verkoopmoment of zo. Het is juist een soort startpunt. En als je je bedrijf wil verkopen en je vindt gewoon mensen die het willen kopen, nou, je bent er vanaf, dan zou je kunnen zeggen, nou, succes ermee. Maar voor ons was het, nee, we willen samen met die investeerders doorbouwen. En wat dan niet alleen belangrijk is dat je de goede investeerders vindt, maar ook het moment is heel belangrijk. En dat is bij een gewone IPO heel moeilijk. Je hebt dus van die bepaalde windows en je hebt het sentiment. Dus soms kan je een beursgang doen. Bijvoorbeeld net nadat je cijfers hebt gepubliceerd en niet te lang daarna. Want daarna moet je weer eerst wachten tot je weer nieuwe cijfers hebt. Dus dat is volgens mij maar 100 dagen of zo dat echt kan. En daarom zie je dat de meeste beursgangen altijd begin van het jaar zijn. Zo februari, maart, april of het eind van het jaar. Zo september, oktober. En dus je kiest zo'n window, hè, dat je naar dan gaan we. En in dat window moet je dan wachten. Of moet je dan maar hopen, dat bedenk je lang van tevoren, dat het sentiment goed is. Wat wij zagen op de tijd dat wij uitkwamen met die IPO, dat was 1 oktober en we wilden dan naar de beurs gaan 15 oktober. Ja, dat het sentiment in die 2 weken enorm draaide. Dus dat heeft om dingen die je echt niet in de hand hebt. Hè. Dat kan zijn dat de Brexit ineens uit de hand loopt, of dat de Turkije die buurland aanvalt. Of dat er was toen ook drones vanuit Iran, geloof ik, die in het Midden-Oosten bommen gingen werpen of zo. Echt de gekste dingen gebeurden die weken. En dan krijg je dus een draai in het sentiment en dat kan heel snel gaan. Dat beleggers denken, nou, we hebben een fantastisch jaar gehad 2019. Het is al half oktober. We sluiten de boeken. We wachten gewoon. Iedereen zijn bonus verdient. Het is weer klaar. We gaan volgend jaar vrolijk verder. Ja, en dat maakten wij dus toen op dat moment mee. En dat speelde mee ook in waarom we dus die IPO op dat moment niet zo succesvol was als dat we dachten toen we er in het hele proces aan bezig waren. Nou, dan moet je dus even stopzetten, even wachten. En dan kom je gewoon volgend jaar weer terug. De volgende window, dat was maart 2020. Alleen, ergens hadden we wel een gevoel, dat is eigenlijk meer een gevoel, dat als je 2 keer hetzelfde doet en een andere uitkomst verwacht, is ook niet altijd het toppunt van intelligentie. Dus we dachten, nou, laten we het gewoon eens anders proberen. En toen hoorden we inderdaad van die SPAC, de eerste eigenlijk sinds hele lange tijd in Nederland. We kennen het fenomeen wel uit Amerika. En dan zie je dat het dus in... Nou ja, dat er een groep was in Nederland, die heette Dutch Star Company One. Die hadden 55 miljoen al opgehaald en die zochten nog een mooi bedrijf om in te investeren. En die, wat die boden was, inderdaad die zak met geld, 55 miljoen, een beursnotering, die er al was, hè, het was al beursgenoteerd. En wij hadden het tegenovergestelde nodig. Wij hadden heel mooi, en zij zochten nog een mooi bedrijf en nou, wij waren een mooi bedrijf en wij zochten wat, ook dat geld en die beursnotering. Dus ja, het was toen wel heel erg logisch om te gaan starten, op zijn minst heel duidelijk te gaan onderzoeken of we dat samen kon gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, dat was gewoon een heel logisch verhaal. We waren wel echt pioniers. Het was de eerste keer eigenlijk een SPAC in Europa sinds lange tijd. Inderdaad, in Amerika is het bekend. Ik denk als je in de Nasdaq kijkt, in Amerika, dat het merendeel SPAC-listings zijn tegenwoordig. Duizenden zijn er daar en dat is een hele industrie omheen. Maar in Nederland en Europa was het nog vrij nieuw. Het was een paar keer eerder gedaan in Italië recentelijk. Maar dat was het wel. Nou, en dat hebben we samen toen verder uitgewerkt. En nu inderdaad, een jaar later, is het de trend. Hè? Er zijn tig SPACs worden er voorbereid. Er zijn een aantal aangekondigd. Ja, er is van alles rondom SPACs te doen.
Ja, jullie zijn overal vroeg bij, zou je in die zin kunnen zeggen. En de voordelen en na... Ik kan me voorstellen dat een deel van jouw werk als CEO veranderd is ten opzichte van 5 jaar geleden. En dat een deel daarvan ook nu het laatste jaar weer is veranderd door de beursgang. Hoe is dat veranderd en wat zie je als voordelen en nadelen?
Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, ik heb al 20 jaar hetzelfde baan. Omdat ja, toen begon met het bedrijf, ooit met z'n tweeën. En nu eigenlijk nog steeds algemeen directeur van in principe hetzelfde bedrijf. Maar elk jaar is het natuurlijk anders. De wereld verandert, de markt verandert en CM.com verandert natuurlijk mee. En we groeien snel. Als je nou kijkt, een jaar geleden werkten er ongeveer 300 mensen. Nu werken er meer dan 600 mensen, bijna 700. Ja, dan kan je toch wel zeggen dat het weer een ander bedrijf is dan een jaar geleden. Nou, belangrijk is om daar gewoon goed voor te bereiden en goed uit te denken. Dus ik besteed veel tijd om echt na te denken van ja, hoe ziet ons bedrijf er over 3 jaar uit? Hoe ziet het er over 5 jaar uit? Hoe ziet de markt er dan uit? En wat is het verschil met waar we nu staan? En dat is natuurlijk een aanzienlijk verschil. De toekomst ziet er gewoon anders uit dan dat die nu is. En er is een verschil. Ja, dat moeten we gewoon nu alvast gaan oplossen, zeg maar, van wat moet gebeuren. Bijvoorbeeld als er straks 2 keer zoveel mensen weer werken. Ja, moet je misschien ook een 2 keer groot kantoor hebben. Dan moet je het simpels. Maar ja, je kan niet ploep een kantoor regelen. Dus daar moet je ook weer over nadenken. Dus heel vaak nadenken over die groei. Ja, hoe kan je dat op een beheerste manier doen? Wat heb je daarvoor nodig? Dat om je heen verzamelen. En zo stap voor stap dat zetten.
En wat geeft je het meeste energie?
Ja, ik vind eigenlijk zelf heel veel dingen leuk. Maar dat is een beetje mijn eigen manco misschien nog soms. Ik ben begonnen ook echt als programmeur en techneut. Ik vind het fantastisch mooi om die techniek te zien. Nou, inmiddels werken hier nu 150 andere programmeurs die natuurlijk veel meer en beter, veel meer kunnen en er ook beter in zijn, omdat ze er ook meer tijd aan besteden dan dat ik tegenwoordig doe. Maar die techniek, ja, dat is nog steeds echt wel een passie. En we hebben ook wereldwijd onze eigen cloud-omgeving. Hè? Dus de servers die in heel de wereld staan, die met elkaar verbonden zijn, die ons eigendom zijn, die we zelf managen. Alle software hebben we ooit zelf geschreven en zijn we steeds mee bezig. Dat vind ik ook echt heel mooi dat die technologie allemaal in huis doen. En dat geeft ons natuurlijk ook veel kracht en controle, waardoor je ook weer hele grote klanten kan binnenhalen. En zoals BMW of ING Bank. Nou, dat soort klanten vinden het ook heel mooi dat je dat allemaal in huis hebt en onder controle. Dus dat is echt wel een deel van mijn passie. Wat ik zelf ook heel erg leuk vind, nou, voor die beursgang bijvoorbeeld, is dat je heel veel analisten spreekt. En je spreekt heel veel beleggers. Grote beleggers, kleine beleggers. Maar die hebben allemaal eigen ideeën. En die spreken vaak ook met concurrenten. Die doen vaak onderzoek. Die denken erover na. Die lezen veel. Die hebben vaak goed geheugen. Dus als je die een jaar geleden iets verteld hebt, en ik kom ze nou weer tegen. En dan vragen ze, ja, maar je zei toch vorig jaar dat en dit. Hoe zit het nou precies? Ja. Klopt het allemaal wel? En dat houdt je ook scherp. Dat vind ik dat zijn hele uitdagende gesprekken. Want je merkt gewoon, ja, je zit tegenover slimme mensen. Die hebben gewoon echt de tijd genomen om jou te bestuderen of jouw bedrijf. Dus ja, moet je ook scherp zijn, zeg maar. Dat vind ik ook leuk. Ja, verder is het natuurlijk gewoon... ook een mooi bedrijf. Hè? De gemiddelde leeftijd is 35. Het is best wel divers. Binnenland, buitenland, mannen, vrouwen. Ja, jonge mensen die er zin in hebben. Samen zijn we iets moois aan het bouwen. En dat samen iets moois bouwen. Ja, dat geeft natuurlijk ook elke dag een mooi gevoel. Omdat je ziet het gewoon. Je ziet het groeien.
Ja. En soms hoor ik wel eens CEO's zeggen van een beursgenoteerd bedrijf. Of de oprichter. Dat... het ondernemen wat lastiger is met een beursgang, omdat je bijvoorbeeld meer regelgeving hebt. Zie jij dat ook zo?
Nee, ik heb het, daar niet zo heel veel last van. Natuurlijk, kijk, wij hebben altijd al de ambitie gehad om een groot bedrijf te bouwen. En dan weet je gewoon, naarmate je groter wordt en het bedrijf daarna nog weer groter wordt, dat niet alleen die groei belangrijk is, maar ook het risicomanagement. Hè? Dus hoe word je een groot bedrijf? Nou ja, gewoon niet stoppen met groeien, maar in de tussentijd ook niet al te grote fouten maken, waardoor alles weer mis kan gaan. Dus wij zijn altijd heel veel bezig geweest met allerlei structuren voor risicomanagement, dingen dubbel uitvoeren, driedubbel, vierdubbel. Nou, we houden gewoon niet zoveel van dingen die misgaan. En ik denk dat het ook een beetje misverstand is. Ik denk dat dat veel ondernemers eigenlijk zo geldt, hoor. Dat veel ondernemers eigenlijk veel beter zijn in risicomanagement dan dat je instinctief denkt. Hè. Ondernemers worden altijd gezien als een soort mensen die instinctief over achteraan lopen en altijd met een positieve roze bril de wereld aanschouwen en overal ja, maar enthousiast over zijn. Maar ik denk dat goede ondernemers ook voor de helft van de tijd gewoon heel duidelijk bezig zijn met van ja, hoe kunnen we goed houden wat we hebben, dat goed versterken. Zorgen als er niet te veel misgaat of we niks kwijtraken. Dat we iedereen meenemen. Dat soort dingen. Ja, nou ja, goed. En als je nou beursgenoteerd bent, dan zijn al die ideeën, die zijn er nog steeds. Alleen die zijn dan geïnstitutionaliseerd. Dus daar zijn dus nu mensen voor. Je hebt nu een risicomanagement afdeling en je hebt een internal audit afdeling en een compliance afdeling. Maar eigenlijk doen die niet echt heel veel meer dan dat je vroeger er zelf allemaal bij moest doen. Want als ondernemer moest je ook de wet kennen en zorgen dat er niet veel dingen misgaan in je bedrijf. Dus nee, het is eigenlijk een soort professionelere manier van doorgaan op de voet waar we al waren.
Prachtig. En je bent 41 jaar. CM is in die zin een bedrijf wat voor een deel om de mobiel als medium draait. In hoeverre, want je hebt die generatie inderdaad volledig meegepakt. In hoeverre is je jonge leeftijd een voordeel?
Ja, nou, het gebeurt me niet meer zo vaak dat mensen mij jong noemen, maar dat had ik vroeger natuurlijk wel meer. Als je echt op je 20ste begint met ondernemen, dan ben je echt heel erg jong natuurlijk. Hè. En ik merkte natuurlijk, onze eerste klanten waren discotheken. Nou ja, daar kom je dan wel binnen en daar kom je wel aan de praat. En die discotheekmensen weet je ook wel dat ze naar jonge mensen moeten luisteren, omdat het een doelgroep is. Maar goed, alle andere klanten hebben natuurlijk altijd last van gehad. Als je zo heel jong bent, hè, het is heel moeilijk om grote televisiebedrijven, wat dan ook, als klant binnen te halen als je 23 bent. Dus ja, daar altijd goed geïnvesteerd en goede medewerkers die ook dat goed kunnen verkopen, onze producten. Ja, nu is de leeftijd, ik denk dat het niet zo'n rol meer speelt. Ik denk wel, de rol die het nog speelt is dat, kijk, toen wij het bedrijf begonnen, is toen waren wij dus altijd heel jong. En dat had één voordeel, is dat we zeker wisten dat we niet genoeg wisten. We hebben altijd heel veel twijfels gehad. Jij vertelde net in je inleiding ook over die wedstrijd die we verloren hadden met ons ondernemersplan, dat er ook veel kritiek op was. Nou, we hadden ook vragen over, hè, van waarom is het dan zo'n slecht idee en hoe zit het dan precies, maar dat durfden we niet eens precies te stellen. Dus we zijn gewoon ja, vol naïviteit en energie dit bedrijf 20 jaar geleden gestart met de één wetenschap. En dan, ja, wij weten het niet. Hè? Dus wij weten niet wat we over 20 jaar nodig hebben, we weten niet wat we dan tekortkomen, we weten ook niet hoe we dat moeten doen. Dus wat wij moeten doen is gewoon zorgen dat we heel veel gaan leren. En dus heel veel fouten gaan maken. En dan daar weer ook weer van heel veel van leren. En nou, dat is nog steeds hetzelfde beeld. Hè, alle grote dingen die we doen, moeten gewoon goed gaan. Maar als we alle kleine dingen doen, dan mogen best een paar dingetjes van misgaan. Als je er maar van leert. Hè, dus we hebben echt altijd gewerkt aan een soort leercultuur. Hè, maakt niet uit als er iets misgaat, als het maar niet te groot is. En als je er maar wel van leert, dus deel die fouten, deel die mislukkingen, zeg maar, ben daar misschien ook wel trots op. En beschouw het als leergeld en zorg dat je er beter voor wordt. En nou ja, daardoor hebben we ons lerend vermogen in het bedrijf wel heel erg kunnen cultiveren. En ja, veel meer dan dat misschien andere bedrijven hebben. Want ik kan me ook voorstellen, naarmate je ouder wordt, of in ieder geval meer ervaren wordt in je vak, dat je ook wat zekerder wordt van dingen. Dat je denkt, nou ja, ik heb alles een keer meegemaakt in mijn leven. Ik heb het al wel een keertje gezien en ik weet ongeveer hoe het gaat. En ga je veel meer vanuit soort reflexen handelen. En dat is vaak natuurlijk heel goed in heel veel sectoren. Maar nou net in onze sector van technologie, waar alles heel snel gaat en continu verandert. En waar je elk jaar toch weer een andere markt uitkomt. Is juist die veerkracht die je soms moet hebben om, nou ja, wat ik vertelde, in één keer zijn je ticket, is je ticketbusiness weg. Nou moet je in één keer een andere ticketbusiness bouwen. Die veerkracht. En ook dat aanpassingsvermogen. Ja, dat zijn hele belangrijke spieren, zeg maar, om te trainen in je bedrijf. En dat is niet altijd evident, omdat dat zie je niet in de jaarrekening. Hè? Hoe veerkrachtig is je bedrijf? Je kan wel naar eigen vermogen of zo kijken, of solvabiliteit. Maar wat het echt betekent, als dingen echt ineens materieel veranderen, zoals bij die coronacrisis, hoe ga je daar dan mee om? En die flexibiliteit die je dan hebt als team, zeg maar, om daar snel op in te spelen. Om eigenlijk te kunnen accepteren van, oh, wacht. De wereld is anders. Dan je heel snel aan te passen.
Ja.
En dan volgens ook weer verder te gaan met dat met groeien. Dat je dat kan. Ik denk dat we dat hebben geleerd, juist doordat we zo jong als ondernemer gestart zijn.
Ja. Ja, dat valt mij ook altijd op als ik trainingen geef aan particuliere beleggers. Hoe weinig er stil wordt gestaan bij de cultuur van een bedrijf. Echt, er wordt in die zin heel weinig naar binnen gekeken bij het bedrijf, maar vooral naar de cijfers er buitenom en de investor presentations. Maar dus jij zegt eigenlijk dat voor het succes van CM.com is de cultuur cruciaal?
Ja, nee, zeker. En ik ben het met je eens dat beleggers dat niet altijd zien. Jij zegt jonge beleggers. Nou, ik spreek ook de grootste beleggers van de wereld, zeg maar. En ook die zien dat niet altijd zo. Dus die stellen ook mij vragen als van, ja, kan je niet gewoon een paar honderd miljoen euro meer ophalen en dan nog een paar hele grote overnames tegenaan knallen, dat je nog twee keer zo groot bent. Dat soort vragen krijg je dan. En dan denk ik, ja, nou, weet je, we groeiden 61% afgelopen kwartaal. Ons personeelsbestand is bijna verdubbeld afgelopen jaar. Er zijn grenzen, zeg maar, wat je menselijke wijze, met de menselijke maat kunt doen. Vooral in zo'n tijd waarin iedereen thuis werkt. We hebben mensen aangenomen die ik nooit ontmoet heb. Die zijn kantoren begonnen in landen waar ik nooit geweest ben. Tijdens corona met al die reisrestricties. Dus ik denk menselijke maat altijd ook in oogschouw genomen moet worden. En dan kan je dus kennelijk toch nog heel hard groeien. Maar er zijn ook alweer grenzen. En die cultuur, dat moet je nooit kwijtraken. Natuurlijk moet je wel soms herevalueren. Van waren die ideeën die vroeger voor ons aantoonbaar succesvol waren, zijn dat ook nog de ideeën die ons de toekomst ook succesvol gaan brengen? Of, want je hebt soms gewoon dingen ook als groeiende onderneming, dat je denkt, nou ja, dat heeft ons wel van daar naar hier gebracht, maar dat gaat ons niet meer van hier naar daar brengen.
Ja.
Dus daar moet je altijd kritisch op zijn, op oude dogma's. Maar ik denk dat de kerncultuur, ja, dat is wie je bent en wat je maakt. Wij noemen dat ook zelfs intern altijd DNA. Dat wil je niet verliezen.
Nee. Mooi. En jullie groeien als kool. Jullie zoeken continu ook toptalent. Je zit op het hoofdkantoor in Breda. Lukt dat een beetje om in Nederland toptalent te vinden?
Ja, dat vind ik wel. Afgelopen jaar is het goed gegaan. Ik stelde het aantal medewerkers ongeveer verdubbeld. Ja, waarom ging dat nou goed? Ik denk ook omdat wij scherp waren om door die crisis heen te investeren. Bijvoorbeeld in die ticketingdivisie waar het dus even slecht ging. Al onze concurrenten op dat gebied ontsloegen bijna de helft van hun personeel. En wat wij gedaan hebben, is gewoon al die mensen aangenomen. Dus we hebben van Eventbrite, wat een grote concurrent in Amerika is, hebben we een team overgenomen in Nederland, maar ook in Engeland. Ah, top mensen, super op elkaar ingespeeld. Alleen die hadden gewoon ook het slechtste jaar ooit met dat bedrijf. Maar ja, als je daar doorheen kijkt, dan denk ik, nou weet je wat, ik kan gewoon dat team aannemen nu. En samen met dat team, ja, een pijplijn bouwen, orderboek voor de toekomst. Ja, dan is dat misschien een unieke kans die je misschien maar eens in de generatie bij wijze van spreken tegenkomt om die mensen dus aan te nemen. Er waren ook nog andere landen, een aantal van voorbeelden, dat we, ja, terwijl de concurrenten eigenlijk wat mensen niet gaan, dat wij ze juist konden aannemen. Dus in die zin is het misschien sneller gegaan dan dat we dachten het aantal mensen aannemen vorig jaar. Het is wel zo, kijk, wij zitten ons hoofdkantoor in Breda. En wij zijn het enige beursgenoteerde bedrijf in Breda. Dus dat betekent dat je niet iedereen hier kunt vinden. Er zijn hier niet andere mensen die bij andere bedrijven werken die ook beursgenoteerd zijn in de buurt. Nou, daarom hebben we kantoren in Utrecht en in Amsterdam, maar in Nederland ook in Enschede en Maastricht. Zodat je op andere talentpools, op grote reisafstand ook mensen kunt aannemen. En dan heb je natuurlijk nog alle andere kantoren in de rest van de wereld. Dus daar moet je wel goed naar kijken. Sommige mensen zijn bereid ook om wel wat te reizen. Dus we hebben bijvoorbeeld onze CFO, die komt uit Den Haag. Nou ja, die moet toch wel best wel een stukje rijden. Terwijl tegen de file in, maar ja, het is toch een stukje. Investor Relations komt uit Amsterdam. Ja, dus, je kan niet alles vinden in Breda. Maar goed, dus soms zoeken we toch wel iets verder weg.
Het hoofdkantoor blijft voorlopig in ieder geval in Breda.
Nou ja, goed, er zit een hele strategie achter waarom we in Breda een hoofdkantoor hebben. Namelijk, Gerbert en ik zijn hier geboren.
Ja.
Toen wij voor het eerst op de fiets naar de Kamer van Koophandel gingen in Breda. Sindsdien zijn wij een Breda's bedrijf. En inmiddels zitten we hier natuurlijk al 20 jaar. En dat voelt gewoon wel als thuis. Maar we realiseren ons dat we een wereldwijd bedrijf zijn. En dat betekent dat onze grootste groei zit nu niet eens meer in Europa en Azië, wat onze topgebieden zijn, maar juist ook nog daarbuiten. We zijn 166% gegroeid qua omzet buiten Europa en Azië afgelopen jaar. Dus wat ik kan zeggen is, we werken echt wereldwijd. Ja, en dan maakt het eigenlijk dus op een gegeven moment wordt het dan steeds minder relevant waar je precies bent. Als je wereldwijd werkt, want het zit toch voor een groot deel ergens anders. Ja, dus nee, we zijn prima tevreden met Breda. We hebben een mooi kantoor hier en goede betrekkingen met de stad. En we zitten hier nog wel een tijdje.
Prachtig. In de investor presentation zag ik dat jullie zijn veel harder gegroeid dan eigenlijk de doelstelling. 30% zag ik op de middellange termijn staan als je het hebt over de omzetgroei. Jullie zijn net gepromoveerd naar de ASCX-index, de Small Cap Index in Nederland. Gefeliciteerd daar nog mee. Je lijkt me niet iemand die daar al mee tevreden is. Ik denk dat jullie voor de AX gaan. Wanneer en met zo'n groei, dan hoeft dat natuurlijk niet zo lang te duren.
Ja, in principe is dat al redelijk transparante business natuurlijk. Hè. Je kan zien in de Small Cap Index, het gaat om de Free Float Market Cap. Hè. Dus hoeveel aandelen zijn er te kopen en wat zijn die dan waard samen? En dan is verder, je moet voldoende liquiditeit hebben, dat is een ondergrens. En als je dan maar genoeg Free Float Market Cap hebt, dan ga je op een gegeven moment, ja, is het gewoon een klassement. En dat wordt één keer per jaar echt gewogen en vier keer per jaar, of drie keer per jaar nog bijgesteld. Door de Amsterdam Exchange. Dus voor ons was het ook geen verrassing. We konden het gewoon op een bierveeltje uitrekenen, zeg maar. Maar ook de eventuele volgende stappen zijn om een bierveeltje uit te rekenen. Ik denk dat wij nu ongeveer de nummer 10 zijn van de 25 aandelen in de Small Cap Index. Dat betekent dat we echt nog wel wat te doen hebben om ooit te gaan promoveren naar de midcap. Daarvoor moeten we dus meer marktkapitalisatie hebben, dus gewoon meer waard worden als bedrijf. En of meer free float, hè, dus dat er meer aandelen vrij in omloop zijn. Gilbert en ik als oprichters hebben nog steeds best wel wat aandelen in ons bezit van oudsher. En wij hebben niet onze aandelen verkocht nog of zo. Ja, die zijn gewoon nog steeds voor ons. En er zijn wel veel nieuwe aandelen uitgegeven. Waardoor je dus, nou, geloof dat wij nu 53% nog samen hebben. Ja, die aandelen tellen dan dus niet mee voor die formule van de midcap. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel voordat we naar de midcap gaan. Maar we moeten überhaupt eerst nog maar eens in die small cap komen. Dat wordt geloof ik ergens komende week geëffectueerd. Ja. En dan, maar goed, nee, we zijn nog wat ons betreft nog lang niet klaar met groeien. Er zijn nog veel andere bedrijven ja, die ons voor zijn gegaan, die ons ook inspireren, zeg maar. Hè. Ik vond altijd TKW bijvoorbeeld een fantastisch mooi bedrijf, nog steeds. Ja, die hebben ook echt, ik ken de bedrijven lang. We doen ook al lang zaken met ze. En
ja.
Ja, goed, die hebben elke keer een stapje gemaakt. Hè. Die zijn ook gewoon eens genoteerd. En ik weet nog, toen zij naar de beurs gingen, was ook nog wel scepsis omheen. Dat was helemaal niet allemaal zo evident dat zij als verliesgevend Nederlands bedrijf op dat moment nog zomaar voor een miljard de beurs op zouden gaan. Maar het is gelukt. En ze hebben elke keer die beurs voor zich gebruikt. Geld ophalen, uitgeven, overname, stap voor stap. En die, nou ja, die hebben fantastische stappen gemaakt. En later was ook een ander bedrijf, Alphen, die toen zij ging naar de beurs gingen, waren zij helemaal niet zo'n groot bedrijf nog. En dat was voor ons ook een doorslag eigenlijk, dat voor CM, dat we denken, nou weet je, als zij naar de beurs kunnen en het zo goed doen, nou dan durven wij het nu ook aan en toen zijn wij onze plannen ook gaan doorzetten. Dus weet je, elke stap die je zet is ook weer een inspiratie en misschien nog een deuropener voor de volgende generatie. Dus ik hoop ook dat er in Amsterdam steeds meer technologiebedrijven gelist gaan worden de komende tijd. En nou, ik moet zeggen, wat ik ervan meekrijg achter de schermen, ziet dat er ook goed uit. Er is een hele, ze staan in de rij, zeg maar, ja. De mensen die plannen maken om hier ook naartoe te gaan.
Ja, ja, ik las vanochtend in de FD, geloof ik, dat de helft van de AX nu al technologie is.
Ja, nee, maar ik denk dat dat gewoon heel logisch is. 100 jaar geleden werd olie uitgevonden, bij wijze van spreken. En dan werd dat natuurlijk een miljardenindustrie. En zo heb je natuurlijk elke generatie een nieuwe lichting, wat de wereld verandert. Dus, en ik denk dat het, van onze generatie is natuurlijk de doorbraak van technologie en communicatietechnologie, internettechnologie. Dat is natuurlijk ons leven nu, zeg maar. En dat daar dus hele waardevolle bedrijven gecreëerd worden, die zelfs nog meer waard worden dan hele waardevolle bedrijven uit de vorige eeuw. Ja, ik kan dat wel goed begrijpen.
Ja, en dus zo'n Just Eat Takeaway verhaal. Ze kochten bijvoorbeeld Just Eat, wat groter is dan hunzelf. Je kan er natuurlijk niks over zeggen, maar vind je zo'n route ook wel heel interessant? Want je hebt natuurlijk ook zelf in die zin grotere buitenlandse concurrenten.
Ja, dat ligt dan bij ons toch wel weer net iets anders. Kijk, wij willen ook graag groeien, maar we doen het al heel goed met onze autonome groei. 61% afgelopen kwartaal, dus daar zijn we al heel tevreden over. Dus wij hoeven niet per se iets te kopen om nog harder te groeien. Kunnen we natuurlijk wel doen als we een goede deal kunnen maken, maar we hebben het niet per se nodig. Onze basisstrategie is gewoon autonome groei. Daar hebben we het geld voor opgehaald en daar zijn we mee bezig. En dat is onze topprioriteit. En dat kan natuurlijk bij bedrijven anders liggen. Wat ik weet van het businessmodel van bijvoorbeeld TKW is dat het in hun wereld echt is. Ja, hoe groter je bent, hoe beter dat model voor je werkt. Hè? Dat is een marktplaats. Nou, CM is toch echt wel een ander bedrijf. We hebben een ander businessmodel. En bij ons is het niet zo dat hoe groter je bent, dat alles dan per se beter gaat. Hè? Wij kopen onze sms-berichten en onze telefoonminuten in bij de telecomoperators. Wij hebben gewoon genoeg omvang om dat tegen de scherpste tarieven te doen. Daar hoeven we niet nog groter voor te worden. Zelfs wij kopen onze betalingen in. Hè? We hebben Visa en Mastercard. Dat zijn gewoon gereguleerde tarieven. Hè? Wij betalen dezelfde tarieven als onze grootste concurrenten van de wereld. En dan worden wij 100 keer zo groot, dan betalen we nog steeds hetzelfde tarief. Dus daar voor ons zit die economies of scale iets anders, denk ik, dan dat soort bedrijven, waardoor ik het minder goed voorstelbaar vind op korte termijn dat wij overnames zullen doen die veel wat groter zijn dan ons. Ik denk dat dat voor andere bedrijven heel verstandig kan zijn soms, maar ja, voor ons is dat niet een must of een noodzaak.
Ja, want als ik dat vergelijk, als ik het even samenvat, jullie kunnen in die zin ook prima winstgevend zijn, ondanks dat er meerdere concurrenten in de markt zitten. En bij Just Eat Takeaway, dat voorbeeld dat je noemt, is dat lastiger.
Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier om winsten te gaan maken, hè, of om positieve cashflow in de toekomst te gaan genereren. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om als je praat over aandeelhouderswaarde. Wij hebben concurrenten met CM.com, bijvoorbeeld in Amerika, dat is Twilio. Nou, dat is daar een fantastisch mooi bedrijf. Is 10 keer zo groot als ons en 500 keer zoveel waard of zo. Die maken ook mooie marges, maar die zitten in Amerika, daar zijn de marges ook goed en die richten zich echt op kleinere bedrijven, veel programmeurs. Nou, die zijn ook gewend om hogere marges te betalen. Dus dat is hun spel, zeg maar. En wij in Europa hebben we als concurrent Sinch. Die hebben ook een mooie beursgang goed voor zich gebruikt. Die gingen naar de beurs, waren ze veel kleiner dan wij, maar daarmee hebben ze heel veel geld opgehaald steeds. En steeds grotere overnames gaan doen. En door al dat overnamespel zijn zij inmiddels ook groot geworden. Miljard omzet, orde van grootte. Terwijl wij nog maar op 141 miljoen zaten afgelopen jaar, of 142 miljoen. Dus ja, zijn omzet veel groter. En wij hebben ook onze visie natuurlijk van hoe gaan wij nou veel meer marge maken. En nou, je ziet bij ons de marge ook omhoog klimmen. Hè, de marge stijgt harder eigenlijk, de bruto marge, dan de omzet. Dus dat gaat de goede kant op. En wat is ons spel? Ons spel is meer waarde toevoegen. Ja, dus we hebben echt een mooi product wat niet zomaar iets technisch is, maar ook echt de klant enorm helpt. En de klanten zijn ook bereid daar nou, steeds meer voor te betalen, steeds meer te gebruiken, gaan niet weg. Investeren veel door. De klant kan het heel makkelijk gebruiken, heel makkelijk implementeren. Dus in deze tijd heel, heel belangrijk, omdat die klanten ook een beetje van de leg zijn natuurlijk, omdat je allemaal thuis zit met door corona natuurlijk. Dus ze willen ook makkelijke oplossingen die snel kunnen implementeren, die veel waarde toevoegen. Kunnen ze het ook makkelijker beslissen om het te kopen. En dat is ons spel. Hè? Dus autonoom groeien, veel waarde toevoegen en daarmee je marge omhoog brengen. Ja, en dan hoef je dus niet per se zoveel geld in allerlei overnames te doen. Maar het kan wel. Kijk, wij vonden het gewoon uiteindelijk ook is het gewoon data. Hè? Je rekent uit wat kost een klant om hem te winnen met marketing en sales. En wat levert hij dan op? Of wat kost een klant als ik een heel bedrijf overkoop, wat eigenlijk een soort bak met klant is. Wat kost me dat en wat levert het op? Nou, elke keer als we die som maken, dan komt er meestal uit. Nou, we kunnen beter maar gewoon autonoom groeien. Want zelf die markt op gaan met ons product en dat zelf promoten is in principe een efficiëntere manier om groei te genereren dan die overnames. Maar goed, voor andere bedrijven die misschien een wat minder geavanceerd platform hebben, je kan het weer veel slimmer zijn om gewoon hele bakken klanten binnen te halen door bedrijven te kopen. Zo heeft iedereen een beetje zijn eigen strategie. En dat vind ik ook mooi.
Ja, als aandeelhouder vanuit beleggersperspectief heb ik een voorliefde voor bedrijven die de organische groeiroute kiezen. Want dat is soms ook wel de moeilijke manier. En bovendien, dat lukt je alleen als je echt geweldige producten maakt voor klanten. En
ja,
in die
dat is
zin
dan wel weer nodig, ja.
Ja.
Ja. Anders is het heel moeilijk als je een heel slecht product hebt en daar heel hard wil met groeien, dan wordt dat weer ook weer heel duur natuurlijk, ja.
Ja. Maar je noemt net wat concurrenten, Sinch en Twilio, die zijn een paar maten in die zin op dit moment nog groter. Wat onderscheidt, als je één ding moest noemen wat jullie onderscheidt van concurrenten?
Ja, ik denk dat het dus het is een geïntegreerd platform, hè? Dus we hebben alles zelf gebouwd en geïntegreerd. Dus wereldwijd alle klanten ervaren eigenlijk hetzelfde software. Dus dat is super efficiënt, maar voor ons, maar voor die klanten ook heel rijk, hè? Dus elke feature die wij toevoegen aan ons platform, ja, gelijk tienduizenden klanten kunnen daar gebruik van maken, tienduizenden gebruikers. Dat is één ding. Het andere ding is dat het om ons product te gebruiken hoef je dus niet technisch te zijn. En dat is nu heel belangrijk. Bij die vroeger, toen het allemaal nog wat innovatiever was, de tijd, hè, dus dat je echt de weg aan het uitvinden was, sprak je vaker bij de klant ook de techneuten. Ook de mensen die daar met IT bezig waren en nieuwe dingen wilden uitproberen. En dan ging je samen proof of concepts doen en zo. Dit is helemaal veranderd. Nu wil die klant gewoon, ja, die weet ook wel dat hij gewoon zichzelf moet openstellen om WhatsApp-berichten te ontvangen. En dat hij daar mensen voor nodig heeft, software. En dat hij dat kan automatiseren met chatbots. En dat weet die klant allemaal. Die heeft daar geen vraagtekens meer over. Die wil het gewoon hebben. Maar ze zijn niet meer zo technisch en ze hebben niet zoveel tijd. Dus ze willen een kant-en-klaar product. En daar lopen we echt op voorop. Dus dat je geen programmeur hoeft te zijn om ons product te kopen. Ik denk dat dat de kern is.
Ja, helder. En zien jullie, Facebook is natuurlijk eigenaar van WhatsApp. Jullie doen veel diensten via WhatsApp. Zien jullie Facebook dan ook als een concurrent die ook kan besluiten om te doen wat jullie doen? Of gaan ze dat in die zin nooit doen?
Ja, zeker. Kijk, we hebben een hele goede relatie met Facebook. Ze zijn klant, ze zijn leverancier, ze zijn partner. Krijg ik veel informatie van. Hè. Als wij een kantoor openen, bijvoorbeeld in Turkije de afgelopen jaar of Mexico dit jaar, dan doen we dat voor een deel ook op gewoon informatie die wij van Facebook krijgen. Dat ze zeggen, nou kijk, die landen, daar zitten heel veel mensen met WhatsApp en die zoeken, en er zijn ook heel veel bedrijven, die willen er heel veel mee, maar die zoeken nog een lokale leverancier en die zitten nog niet goed. Kunnen jullie daar nou niet als CM.com gewoon aan de slag gaan? Want dan denken wij dat er heel veel markt voor is. Nou, dat is echt een goed partnership natuurlijk, dat je gewoon op niveau daar, op dat soort niveau kunt praten met zulke partners. Maar uiteindelijk geloven wij in hetzelfde en dat is dat er gewoon uiteindelijk een heel deel, dat er nu een heel grote markt is, waar misschien wel 100 miljard in omgaat wereldwijd van mensen die in een callcenter werken. Dat is een groot gebouw, headset op en bellen heel de dag. Dat is natuurlijk wereldwijd gigantisch. En dat het nu heel langzaam aan het shiften is naar, ja, dat mensen dat misschien vanuit huis doen en dat ze niet meer bellen, maar dat ze berichten sturen. Dat ze daar nieuwe technologie voor nodig hebben om dat mogelijk te maken. En dat, ja, voor ons is dat een goede ontwikkeling, omdat wij de technologie dus leveren en die klanten ook aanspreken. En voor Facebook en WhatsApp is dat natuurlijk een goede technologie, omdat het voor hun consumenten, want ze zijn toch veel meer consumentenbedrijven dan wij, dat die consumenten ook die service ervaren als zij Facebook gebruiken of WhatsApp gebruiken. Dat ze daar ook, ja, op een leuke manier met bedrijven in contact kunnen komen om hun dingen te regelen. Dat maakt ook dat consumenten gewoon überhaupt meer terugkeren naar WhatsApp. Dus ik denk dat we dezelfde visie ongeveer hebben, maar wel alle twee een ander belang en een andere strategie. Wij zijn meer voor de bedrijven en Facebook is in eerste instantie toch veel meer bezig met die consumenten die zij hebben. Ze verdienen natuurlijk ook al geld aan klanten, maar dat komt voornamelijk door advertentieinkomsten.
Helder, helder. En technologie biedt jullie natuurlijk een fantastische kans in dat opzicht om op te schalen en dergelijke. Zou je technologie ook als een bedreiging kunnen zien? Omdat we hebben nu bijvoorbeeld de mobiel, dat is de standaard. Als we over 10 jaar vooruitkijken, kan er misschien een ander medium komen? Of groeien jullie dan gewoon omdat jullie die lerende organisatie hebben mee naar dat volgende medium, wat dat dan ook mag zijn?
Ja, hè, we houden van technologie. We kijken er heel de dag naar, zeg maar. En we denken erover na, praten erover. En we zien van alles gebeuren. Hè, zo, en dat moeten we continu je strategie een klein beetje scherp stellen over nieuwe ontwikkelingen. Hè. Zo was er de laatste jaren veel te doen om voice, maar dan niet voice dat je elkaar belt, maar voice dat je zo'n Google Home hebt. Dat je er tegen kan praten in je huis en dat je daar eventueel dingetjes zou kunnen bestellen. Nou, dat is al een technologie. Dat bestuderen we, daar doen we testen mee. Kijken we naar hoe dat onze markt gaat beïnvloeden op termijn. Praten we over concurrenten, bezoeken veel nou ja, bedrijven wereldwijd om dat gewoon goed te kunnen begrijpen. Uiteindelijk maak je dan je strategische afwegingen. Ik denk dat het ook wel heel verstandig is om af en toe een klein beetje achterover te gaan zitten en gewoon ja, de wereld te beschouwen en te kijken, ja, wat gebeurt hier nou helemaal? En dan zie je toch dat aan de ene kant, als je er ja, laserfocust op zit, zie je van alles veranderen. Maar als je het dan een beetje van afstand beschouwt, ja, dan zie je toch bijvoorbeeld thuis je televisie hangen en denk ja, Die televisie is eigenlijk toch niet heel veel anders dan die 5 jaar geleden eruit ziet. Hij is misschien nog een millimeter platter geworden, maar daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Met telefoons, en het is al 20 jaar aan de gang eigenlijk. Hè. Met telefoons is het al een jaar of 10 ook al aan de gang. Ik zei in 2008 op een presentatie, iemand, en dat was toen heel controversieel. Ik zei, oké, de iPhone is nou net gekomen, die ziet er ongeveer zo uit. Let op mijn woorden, de komende 10 jaar ziet de iPhone er nog ongeveer precies hetzelfde uit. En het was in de tijd 2008 dat de form factor van de telefoon elke keer veranderen. Elk half jaar dan klapte die we zo op, of klapte die zo, of vouwde uit, of er zaten knopjes op, of geen knopjes. En ik dacht, ja, nee, op een gegeven moment consolideert dat naar één vormfactor en die blijft lang. Nou, ik denk dat we gelijk hebben gekregen dat inderdaad nu de meeste telefoons, nou, dit is dan een iPhone, maar het had ook een Samsung kunnen zijn, het lijkt allemaal op elkaar qua vormfactor. En dat is, waarom vertel ik dat nou allemaal? Nou, eigenlijk om te onderbouwen dat hoofdlijnen van de technologische veranderingen nou ook weer niet zo snel veranderen. Je hebt een tv, nou, dat is een groot scherm. Dan heb je een mobiel, dat is een klein scherm. Nou, mensen spenderen een paar uur minder, misschien minuten minder per dag op die grote televisie en een paar uur meer op die kleine telefoon. Dat zijn grote trends. Maar dat zijn wel trends, ja, die gaan over 10 jaar of zo. En dan nog 10 jaar. Dat is niet zo dat dat vandaag of morgen ineens anders wordt.
Helder. Helder. Je bent 41. Voor beleggers is het belangrijk dat de oprichter aan het roer staat. Alleen al om de cultuur in die zin te bewaken. Sta je over 20 jaar nog steeds aan het roer van CM.com? Wat is je ambitie?
Ja, dat is wel mijn ambitie. We doen het nu 20 jaar. Dus kan ik op terugkijken. Nou, dan kom je op een gegeven moment ook op het punt dat je 20 jaar vooruit durft te gaan kijken. En vooral zowel als Gilbert als voor mij geldt dat we op lange termijn dit willen voortbouwen. Zeg maar. We hebben elke dag gezegd tegen elkaar ook, ja, we gaan nu eindelijk bijna beginnen. Hè? We hebben een mooi product gebouwd. We hebben leuke mensen om ons heen. We hebben leuke klanten. Nu kunnen we echt gaan beginnen. We hebben nou net geld opgehaald. We hebben kantoren geopend. Techniek nog een beetje geüpgrade. Ja, nu kunnen we echt beginnen. En dat gevoel hebben we nog elke dag. En zolang dat natuurlijk ook zo blijft, is het ook fantastisch mooi om, om dit te mogen doen eigenlijk. Het bedrijf eigenlijk steeds de volgende fase in te leiden. Dus dat, dat vinden we mooi. Ja, en 41 jaar, is dat jong of oud? Ik heb geen idee. Misschien als je het uitzoekt, dan ben ik de jongste bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd bedrijf van Nederland. Ik geloof dat Jitse Groen een paar jaar ouder is dan ik ben. Maar ja, ik weet niet, je bent nooit te oud of te jong voor iets. Ik denk dat dat eigenlijk niet zo heel belangrijk is. Ik denk dat het vooral gaat om je toewijding en je passie. Hè? Als je echt doet wat je leuk vindt, dan word je er zelf ook waarschijnlijk goed in. En als je dan goed bent en je vindt het leuk, nou, dan word je er gepassioneerd in. Ja. En als je dat dan kan doen, en het draagt bij. Hè? Dus je leert er zelf van, het bedrijf groeit. Maar ook de maatschappij heeft er positieve baten bij met wat je doet. Ja, ik denk dat je dan gewoon goed bezig bent en dan ga ik in ieder geval graag verder met waar de weg die we ingeslagen zijn.
Ja, mooi. En wat begrijpen beleggers nog niet zo goed aan CM.com?
Nou, ik heb toevallig vorige week veel van onze investeerders gesproken en ook veel potentiële investeerders in binnen- en buitenland. Vooral in buitenland, dat is een heel groter. Wat de investeerders heel goed begrijpen is van, nou, stel je bent één bedrijf en je doet één ding, word daar de beste van de wereld van en dan zo groot mogelijk. Dat is een concept wat breed geaccepteerd is in investeringsland. Wij hebben net een andere strategie. Wij zeggen, nou, weet je, het gaat mij niet per se om de allergrootste zijn in een heel klein vakgebied. Wat wij willen is gewoon echt waarde toevoegen aan onze klanten. En dus klant heeft soms een wat groter gecompliceerde probleem op het gebied van marketing, wat beter kan en mobiel wordt, of op het gebied van consumenten, van support, wat gewoon technologie nodig heeft om het beter te maken. En dus wij hebben het gewoon nodig gehad de afgelopen jaren om dat breed te bekijken, dat die uitdaging en dat op een goede manier geïntegreerde manier op te lossen. En dat is inderdaad, ja, wij kunnen eenmaal wat meer dan de gemiddelde concurrenten. En dan lijkt het inderdaad dat wij wat breder zijn. Qua focus. We werken ook wereldwijd. We werken voor grote bedrijven, voor kleine bedrijven. We doen een stukje online. We gaan direct naar de markt. We werken ook nog eens een keer met partners. We hebben een vrij brede strategie die ons helpt onze groei steeds maar weer te versnellen. En dat heeft hoeveel toelichting. Omdat je inderdaad, als je daar maar heel kort naar kijkt, denk je, nou, weet je wat, ik pak gewoon die sector, pak dan het allergrootste bedrijf en ik koop daar wel gewoon aandelen van. En het vereist even toch 10 minuten langer over nadenken van de investeerder, omdat die, nou ja, maar wacht eens eventjes, misschien is het niet de grootste, is niet altijd het beste, maar iemand die het slim aanpakt en dat consistent doet op lange termijn, kan misschien ook wel heel, nog misschien nog wel meer waarde creëren op lange termijn. En dat is eigenlijk wel de grootste boodschap die wij, waar ik in ieder geval zelf veel tijd aan besteed om het zo goed mogelijk te kunnen uitleggen.
En in het verlengen daarvan, als belegger vind ik het ontzettend belangrijk om in een paar kerncriteria te kunnen zien of een bedrijf het goed doet. En wat zou jij nou zeggen voor een particuliere belegger? Dat wil je bij ons in de gaten houden, want daar kun je aan afzien of het bedrijf een succes is.
Nou, ik denk dat het dan moet, zou je naar dezelfde dingen moeten kijken, in principe, als waar ik zelf ook heel de dag naar kijk en onze CFO ook zich druk over maakt. En dat zijn bij ons de punten omzetgroei. We willen gewoon wel groeien. Dat staat buiten kijf. Dat moet, dit is een enorm grote markt. En als we daar succesvol zijn, moeten wij ook gewoon met de markt meegroeien of wat harder. Onze markt, CPaaS, Communication Platform as a Service, dat groeit 35% per jaar. De komende jaren althans, volgens de voorspelling van de industrieanalisten. Dus als wij zeggen, nou, wij doen het beter dan de markt, dan betekent dat dus eigenlijk dat je harder moet groeien dan 35% met CPaaS. Dus ik denk, die omzetgroei, ik denk dat dat een belangrijk punt is. Maar wij zijn ook van de, het Engels Sustainable Profitable Growth. Dus we willen duurzaam, winstgevend groeien. Dat betekent dat elke nieuwe klant die we aansluiten bij moet dragen aan onze winst en ook duurzaam bij moet dragen aan de winst. Dus bij ons moet kunnen blijven voor lange termijn. We doen niet zomaar hapsnap korte termijn projectjes. We willen lange termijn relaties opbouwen met onze klanten. Dat betekent dus dat je onze marge omhoog moet zien gaan. Dus dat de winstgevendheid van onze activiteiten nog harder zou moeten stijgen in principe. Of op zijn minst gelijke tred houdt met de omzetontwikkelingen. Als je nou kijkt, laatste kwartaal hadden we 61% omzetgroei op onze kernproducten en 88% margegroei daar. Ja, dat is dus goed. Nou, verder moet je natuurlijk als bedrijf ook je niet gek laten maken. Dus kosten onder controle houden. Dus ja, oké, er werken nu twee keer zoveel mensen. Ja, en dan betalen we dus nu 76% meer salarissen. Dat hoort er eenmaal bij. Maar we moeten dat niet uit de hand laten lopen. Dus je moet je kosten goed onder controle houden. Want anders komen er nooit mooie cashstromen uit. Nou, voor ons heeft dat dan geresulteerd in een EBITDA. Dus de winst voor belastingen en afschrijvingen van €200.000 positief. Nou, dat is al best wel goed. Het eerste half jaar was het nog even onder nul. Dus dat betekent dat het tweede half jaar nog wat meer winst kunnen maken om dat te repareren. Korttermijn winstgevendheid is niet ons ding, zeg maar. We willen wel graag winstgevend zijn en op lange termijn. Maar we denken echt dat we op lange termijn meer winst kunnen maken als we nu de tijd nemen om goed te groeien. Op een verstandige, duurzame, winstgevende manier. Dat het uiteindelijk tot meer positieve kaststromen gaat leiden op de middellange termijn. Dan dat we zeggen, nou, we gaan hebben wat we hebben, of houden wat we hebben en veel kosten schrappen. Ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij de sfeer waar onze markt nu in zit. We moeten gewoon nu lekker met de markt meegroeien, dat we een beetje beter doen. Dus ja, we kijken naar omzetgroei, margeontwikkeling. Misschien even daar dat het in ieder geval niet te gek, de kosten niet te ver uit te pas lopen. Investeringen, ja, we moeten aan de ene kant blijven doorinvesteren in onze eigen private cloud, dat we wereldwijd uitrollen in onze eigen software, die we natuurlijk voor onze klanten veel waarde toevoegt. Dat moet niet te laag worden, want dan gaan we misschien achter de feiten. Dat moet ook weer niet te hoog worden, want dan doen we dat misschien niet efficiënt genoeg. Dus daar kijken we zelf ook naar. Ik denk dat dat een beetje de kerncijfers zijn voor ons.
Oké, we gaan richting het einde. Ik heb nog twee vragen. Wat als jij al je CM als je gedwongen werd al je CM.com aandelen te verkopen en met dat geld een belang te kopen in een beursgenoteerde concurrent? Waar zou jij dan, en je mag het 10 jaar niet aankomen, waar zou je dan je geld in stoppen?
Mag ik ze wel spreiden of moet ik er eentje kiezen?
Je mag er eentje. Je mag, mag spreiden er eentje. In één.
Ja. Want ik denk dat het beste tip die je altijd kan geven aan beleggers is dat je het moet spreiden. Hè? Dus,
zeker.
En dat doe ik zelf ook niet goed, want 99,9% van mijn vermogen zit in één bedrijf, dat is cm.com.
Ja.
Ik denk dat je een tip moet altijd zijn, dat je moet spreiden. Nou goed, Intelligent Investor vind ik een mooi boek. Een heel oud boek. Maar goed, dat hebben we allemaal even daar gelaten. Als ik er één concurrent zou moeten stoppen. Ja, dat vind ik moeilijk. Ik heb zelf iets wat geld gespaard en ik beleg het in een aantal concurrenten. Omdat de meeste concurrenten doen het ook wel goed. Weet je, onze markt groeit 35%, dus het valt niet mee om het heel slecht te doen natuurlijk als bedrijf in onze sector. Nou, als ik dan echt één moet kiezen, mes op de keel, dan zou ik het voor onze Zweedse vrienden insteken. Dat is het bedrijf Sinch. Ik ken die jongens al heel lang, ik ken ze heel goed. Ik ken ze al voordat ze hun bedrijf begonnen in 2006. Toen werkte ze voor een concurrent waar wij ook veel zaken mee deden. Dat zijn gewoon aardige jongens en werken er heel hard voor. En toen gewoon zet ook slimme stappen. Andere strategie dan wij, zij doen meer overnames, wij doen meer autonoom. Maar ja, gewoon omdat ik ze ken en ik beschouw ze als vrienden, ja, zou het voor mij makkelijk maken om ook daar vertrouwen in te hebben.
Helder, helder. Maar je blijft vooral nu gespreid in voornamelijk cm.com, begrijp ik. En
ja.
Tot slot, heb je nog een boekentip wat de luisteraar kan inspireren of wat jou als CEO geïnspireerd heeft, wat misschien ook aan beleggers gelieerd is? Hoeft niet.
Ja, ik lees zelf veel boeken. Ik probeer daar toch elke week wel tijd voor te maken om een goed boek te lezen. En als je dan kijkt naar het boek dat me recent op mij veel indruk heeft gemaakt, is een boek, het is een beetje controversieel. Sommige mensen houden ervan, anderen vinden het ook alweer een beetje achterhaald. Maar dat maakt op mij veel indruk. En dat is een boek dat heet Factfulness, feitenkennis in het Nederlands vertaald. En het is van Hans Rosling. Die man is inmiddels overleden, maar die heeft eigenlijk heel zijn leven al gewijd aan hoe gaat het nou eigenlijk met de wereld? En die heeft daar dus heel veel feitenkennis over opgebouwd. En die deelt hij. En wat blijkt nu? Dat als je de wereld bestudeert op een feitelijke manier, krijg je er een andere indruk van dan dat als je alleen maar het 8-uur-journaal kijkt elke dag en al die ellende ziet en overstromingen en aardbevingen en zo. En dan blijkt het eigenlijk dat het al 100 jaar op hoofdlijnen veel beter met de wereld gaat dan 100 jaar geleden. Ondanks dat het soms anders voelt als je alleen maar het nieuws kijkt. Dus dat vond ik een indrukwekkend boek.
Ja, factfulness. Ja. Als belegger, als je veel naar de media luistert, is een bekende quote. Media vullen wel je oren, maar niet je portemonnee. Dus dat is in het verlengde inderdaad fantastisch dat het veel beter gaat. Fantastisch dat het met CM ook zo goed gaat. Een prachtig groeiverhaal. Ik denk dat we hier als Nederland ontzettend trots op kunnen zijn op zulke bedrijven. Dat we horen dat Nederland geen goede technologiebedrijven zit. Dat alles in Silicon Valley wordt gedaan. Maar ja, CM.com bewijst denk ik het tegendeel. Jeroen, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Waar kunnen mensen nou meer over je vinden?
Over ons bedrijf?
Ja, of over jou als ze je willen volgen.
Oh, nou ja, ik ben op social media, eigenlijk vooral op LinkedIn actief. En eigenlijk niet zo op de andere kanalen. LinkedIn vind ik wel een leuk kanaal. En bedrijven, cm.com, ja, onze website laat zich raden, zou ik zeggen.
Ja, ik zat al even te kijken. Fantastische vacatures ook voor hele inspirerende jobs. Dus super.
Ja.
Ontzettend bedankt en veel succes. En ik hoop je over 20 jaar nogmaals te mogen interviewen. Nog steeds als CEO van cm.com en dan als top techbedrijf van de wereld. Ik heb er alle vertrouwen in. En luisteraar, bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Nou, tot over 20 jaar. Ietsje ouder en ietsje grijzer dan, hè? En ietsje wijzer.
Ja, tot ziens.